Goedemorgen allemaal, een paar mensen in de zaal en ook iedereen thuis. Fijn dat jullie allemaal weer afgestemd hebben en dat we zo samen God mogen eren, ons hart op hem mogen richten, ook door de liederen, maar dat we ons ook op hem mogen richten door zijn woord vanmorgen. En vandaag is een heel mooi onderwerp aan de beurt: Gods ontwerp voor relaties. En dat is natuurlijk heel breed, dus ik wil me vanmorgen echt richten op het onderwerp Gods ontwerp voor de huwelijksrelatie en seksualiteit. Het is een heel mooi onderwerp, maar ik denk ook een onderwerp waar we in de kerk eigenlijk niet zo vaak over spreken. We zeggen natuurlijk wel, seksualiteit hoort in het huwelijk en seks buiten het huwelijk is zonde. En het is ook zo. Maar hebben we ook uitgelegd waarom dat zo is en wat de gevolgen zijn als je dat niet doet zoals God het bedoeld heeft? Nou, ik wil vanmorgen toch een poging doen om daar wat over te vertellen. En het is ook echt een boodschap voor jonge mensen. Het is zo belangrijk dat je, als je aan het begin van je leven staat, goede keuzes maakt, ook op het gebied van seksualiteit. Misschien heb je verkering of zou je graag verkering willen hebben. En hoe ga je dan met elkaar om? En waarom? Want ik zei al, in de kerk praten we er niet zo makkelijk over. Maar in de media, de televisie, de radio, de sociale media en zeker ook de muziek, daar word je met seksualiteit overspoeld. En die dingen die je daar hoort, weet je, dat is echt een heel ander verhaal als wat we in de Bijbel lezen. En wat we in de kerk horen. Maar het is ook de vraag, wat is de bron? Waar komen die dingen die in de wereld hoort over seksualiteit, waar komt dat vandaan? Nou, daar hoop ik ook toch iets over te zeggen vanmorgen. Huwelijk en seksualiteit, het is een heel mooi onderwerp. Maar ik besef me ook dat het ook een heel kwetsbaar onderwerp is. Er is ook veel gebrokenheid op dat punt. En dat is misschien wel het moeilijkste ook in de voorbereidingen, hoe ik daarmee bezig moest zijn. Ik wil daar graag echt het goede evenwicht in vinden. Ik wil graag laten zien wat de Bijbel zegt over het huwelijk en dat 100% laten staan. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat er mensen zijn die gebrokenheid hebben ervaren op dat punt. Die worstelen met hun seksualiteit of met hun geaardheid. En dat wil ik ook zeggen. Ook voor jullie willen we er als gemeente zijn. En ik wil zeggen, God wijst je niet af. Weet dat je door God geliefd bent. De Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 3, vers 17. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gestuurd opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En de Heer Jezus is gekomen vol van genade en waarheid. En als wij mensen het over genade en waarheid hebben, dan hebben we het idee dat die dingen tegenover elkaar staan. Als we het over de waarheid hebben, dan moet dat ten koste gaan van de genade. Of als we de genade benadrukken, dan moet dat ten koste gaan van de waarheid. Maar ik wil toch laten zien, dat wil ik proberen. Genade en waarheid staan niet tegenover elkaar. Genade en waarheid zijn twee pijlers die hetzelfde gebouw ondersteunen. En zowel aan de genade als aan de waarheid mogen we niks afdoen. Ik zei al, het is best een gevoelig onderwerp. En eigenlijk zou ik jullie gewoon recht in de ogen willen kijken vanmorgen. En dat gaat niet. Eigenlijk is zo'n preek helemaal niet geschikt voor een livestreamdienst. En ik had er al eerder over willen spreken. Maar ook omdat we in de lockdown zaten, heb ik het toen afgezegd. En heb ik het omgegooid. Dus het is eigenlijk niet zo geschikt. Dus ik wil echt vragen, als jullie opmerkingen hebben, vragen of wat dan ook, neem gerust contact op. Gods ontwerp van huwelijk en seksualiteit, hoe heeft hij het bedoeld? Nou, waar kunnen we dat nou mooier terugvinden als in de eerste hoofdstukken van de Bijbel? De eerste hoofdstukken van Genesis. En deze eerste hoofdstukken van Genesis, die zijn zo ontzettend belangrijk. Die zijn eigenlijk het fundament onder de rest van de Bijbel. Als je een gebouw gaat bouwen, dan bouw je eerst het fundament. Bij ons achter hebben ze een aantal jaren geleden een heel appartementencomplex neergezet. De Hoge Kamer. Maar voordat dat je echt kon zien dat er wat van de grond kwam, zijn ze eerst tijden bezig geweest om van die grote heipalen in de grond te stampen. En daarop van die betonbalken te gieten. En pas toen dat klaar was, toen hebben ze heel dat complex neergezet. Nou, het staat er nog steeds, dus dat is een goed fundament. Maar wat zou er nou gebeuren als je het fundament eronder uitsloopt? Dan zou het hele zaakje instorten. Dat is met de Bijbel niet anders. Als je de eerste hoofdstukken van Genesis, als je die weghaalt, als je eraan gaat zitten morrelen, dan stort alles in elkaar. En het is ook niet voor niks, denk ik, dat juist die hoofdstukken van de Bijbel zo vaak aangevallen worden. Maar juist deze hoofdstukken laten Gods bedoeling, Gods plan zien, Gods ontwerp. Soms kun je wel eens verzanden in discussies, dan ben je zo druk aan het discussiëren dat je door de bomen het bos niet meer weet. Nou, dan is het beste om gewoon terug te gaan. Hoe heeft God het bedoeld? Wat is zijn ontwerp? Dat deed de Heer Jezus ook. In Matteüs 19 kun je lezen dat er een aantal fariseeën bij hem komen en die proberen hem te verzoeken. En ze zeggen van, nou is het geoorloofd om je vrouw weg te sturen? Maar de Heer Jezus gaat eigenlijk niet met hen in discussie. De Heer Jezus zegt gewoon, hebben jullie niet gelezen dat God hen vanaf het begin als man en vrouw gemaakt heeft? De Heer Jezus gaat gewoon terug naar het begin van Genesis. En zegt, zo heeft God het bedoeld. Dat is de bedoeling. Dat is zijn ontwerp. Dat is de norm. En God heeft alles geweldig mooi ontworpen. Hij schiep de hemel en de aarde en alles wat erbij hoort. En steeds als hij iets gemaakt had, staat er, en God zag dat het goed was. En als hij de kroon op de schepping, de mens, gaat maken, dan staat daar, en God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. De schepping van de mens was dus iets heel bijzonders. En over die schepping van de mens wil ik graag een stukje lezen. En dat staat in Genesis 1, de versen 26 tot 31. En God zei, laat ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel, en over het vee, en over de hele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. Heerst over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waarin zaaddragende vruchten zijn, het zal u tot voedsel dienen. Maar in al het gedierte van de aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruis tot voedsel. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Dus de Heere God had van alles geschapen. De hemel, de aarde, de zon, de maan, de sterren, de vissen, de vogels, de planten. Maar wat zegt hij als hij de mens gaat maken? Dat kunnen we in vers 26 lezen. Daar staat, laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. En in vers 27 wordt het nog een keer herhaald. Naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Er staat in dit stukje 4 keer dat we naar Gods beeld, Gods gelijkenis zijn geschapen. Het is als God er helemaal vol van is, helemaal enthousiast van is, dat hij schepsels gemaakt heeft, net als hij. Wij zijn, klinkt misschien bijna onderbiedig, maar wij zijn als God, wij zijn naar zijn beeld geschapen. In Psalm 8 staat het ook zo mooi. Hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. God is daar zo enthousiast over. Zo bijzonder. En met welk doel schiep hij de mens? Het staat er ook om te zorgen voor de schepping. Maar God schiep de mens ook als man en vrouw. En ook daarover gaf hij zijn zegen. En waaruit bestaat die zegen? Kunnen we lezen in vers 28. En God, eerst staat er dus dat God hen als man en vrouw schiep. En dan staat er, en God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde. Dus waarom heeft de Heere de mens als man en vrouw geschapen? Om kinderen te krijgen, om vruchtbaar te zijn, om te zorgen voor nageslacht. En als we het tegenwoordig over seksualiteit hebben, dan wordt dat nog wel eens vergeten. Of het wordt gezien als een lastig bijverschijnsel wat je moet zien te voorkomen. Maar voortplanting, het krijgen van kinderen, het zorgen voor nageslacht, hoort wel degelijk bij seksualiteit. Het is er onlosmakelijk mee verbonden. En daarmee kom ik eigenlijk al op een eerste argument waarom seksualiteit in het huwelijk hoort. Er is geen enkele methode of voorbehoedsmiddel wat je de garantie kan geven dat je het niet in verwachting raakt. En dan, is het kindje dan welkom? Is daar een veilige plek voor dat het op kan groeien? Maar seksualiteit dan alleen maar bedoeld voor het krijgen voor kinderen, voor nageslacht? Nee, zeker niet. En daar ga ik het straks nog over hebben. Maar wat ik hier even duidelijk wil maken is dat het er echt onlosmakelijk mee verbonden is. Het hoort er absoluut bij. Nou, God schiep de mens dus als man en vrouw. En hoe deed hij dat precies? We staan een stukje verder in hoofdstuk 2. Eerst lezen we in vers 7 hoe God de man schiep. Er staat, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Nou, de naam mag Adam alle dieren een naam geven, maar hij komt al vrij snel tot de conclusie dat een dier toch heel wat anders is als een mens. En hij vindt ook geen hulp die bij hem past. En dan komen we aan bij vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal man ineten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich voor elkaar niet. Als de Heere God de mensen of de dieren maakt, dan maakt hij de dieren afzonderlijk als mannetje en vrouwtje. Maar als de Heere God de mens maakt, doet hij dat helemaal anders. Eerst schept hij de man, zoals we dat in vers 7 gelezen hebben. Maar dan neemt hij een deel van de man, vormt het tot een vrouw en brengt haar weer terug naar de man uit wie ze genomen is. Dus de vrouw is niet heel iets anders of zo als de man. Zelfs niet iets of iemand die speciaal voor de man gemaakt is. Maar ze was al een deel van de man voordat ze een vrouw werd. Want God nam een deel van de man, maakt het tot een vrouw en brengt het weer gelijk terug naar waar ze vandaan komt. Ze waren al een eenheid en ze zijn nog steeds een eenheid. En diezelfde gedachte vinden we ook heel mooi terug in Efeze 5, wat we net gelezen hebben. In Efeze 5, als we daar gaan kijken naar vers 28, dan staat daar: zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het. En dat zien we bij Adam natuurlijk heel goed. Eva, maar zo heette ze toen nog niet, maar Eva was zijn eigen vlees, zijn eigen bloed. En dat geldt ook voor ons mannen. Spreek ik even de mannen aan. Je vrouw, dat ben je eigenlijk zelf. Zo'n hechte eenheid. En dat zei Adam ook, hè. Dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. In een andere vertaling staat: dit is nu eindelijk een mens zoals ik. Hetzelfde vlees, hetzelfde bloed. Ze hoort bij mij, want ze is uit mij genomen. Ze zijn al een eenheid. Nou, die eenheid blijkt ook heel mooi uit het volgende vers. Gaan we even terug naar Genesis 2 weer. Genesis 2, vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Dat is een hele belangrijke tekst over het huwelijk. Daar staat aanhangen, een andere vertaling zegt zich aan zijn vrouw hechten. Eigenlijk staat er het woord vastkleven. En in het vers erachter staat: en ze zullen tot één vlees zijn. En dat heeft ook allemaal te maken ook met seksualiteit. Als een man en vrouw seksuele omgang hebben, is dat niet alleen iets lichamelijks, maar er ontstaat ook een geestelijke en een emotionele binding. Ook in de hersenen gebeurt er van alles. Er worden in de hersenen verbindingen gemaakt, waardoor er sterke hechtingen ontstaan voor elkaar. En dat is ook een reden dat de Heere God seksualiteit bedoeld heeft voor een levenslange relatie tussen één man en één vrouw. Een verbond voor het leven. Dus naast het feit dat seksualiteit bedoeld is om kinderen te krijgen, is het ook bedoeld om als man en vrouw van elkaar te genieten. En om aan elkaar gehecht te worden, ook geestelijk en emotioneel. Om als het ware stevig aan elkaar gelijmd te worden. Om te vergroeien met elkaar. En zo ontstaat er een goede, hechte eenheid. Zo heeft God dat bedoeld. Dat heeft hij expres zo mooi gemaakt. En als er zo'n mooie hechtheid is tussen man en vrouw, dan is ook daar die veilige plek waar ook kinderen kunnen opgroeien. En tot ontplooiing en tot volwassenheid kunnen komen. God heeft het allemaal zo prachtig gemaakt. En bovendien is het huwelijk ook een beeld van Christus en de gemeente. Daar heeft Joost net voorgelezen uit Efeze 5. De Heere Jezus als man en de gemeente als vrouw. En bovendien is het ook zo dat God eigenlijk zijn plan met de gemeente verstopt heeft in het huwelijksritueel. Daar heb ik een tijd geleden over gesproken, over het Joodse huwelijk. En juist in het huwelijk heeft God als het ware zijn plan laten zien met de gemeente. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, een goed Bijbels huwelijk is ook, ja, daarmee verkondig je ook eigenlijk het evangelie. Ik wil even nog naar Efeze 5, vers 31. Daar staat eigenlijk diezelfde tekst weer als die we in Genesis 2, vers 24 hebben gelezen. Die wordt hier aangehaald. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Ik zei al, die tekst dat is die tekst die aangehaald wordt in Genesis 2 vers 24. En het woord wat hier in het Grieks wordt gebruikt, of wat vertaald is met aanhangen, dat is in het Grieks kolao. En dat betekent met behulp van lijm aan elkaar verbinden. En het grondwoord hiervan is kolla. Nou, ik heb even gegoogeld. En als je kolla krijgt, of googelt, dan krijg je dus dit. Prit. Lijm. Nou, en dat is ook precies wat er gebeurt bij seksualiteit. Je wordt geestelijk en emotioneel aan elkaar gelijmd. En dat wil ik ook even doen. Ik heb hier twee papiertjes. En die lijm ik even. Die lijm ik even aan elkaar. Want dat is ook wat er gebeurt met seksualiteit. Je wordt aan elkaar gelijmd. Dat is niet iets, een soort vergelijking of zo. Dat is wat in de hersenen ook echt gebeurt. Misschien moet ik dat gelijk even zeggen. Ik heb verschillende boeken gelezen, maar ik heb ook dit boekje gelezen. Verstrikt. En dat heeft als ondertitel Nieuw wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van vrije seks voor onze kinderen. En het gaat ook wat seksualiteit doet met je hersenen. Er wordt eigenlijk gezegd, je hersenen is het grootste seksorgaan. Nou, als je er geïnteresseerd in bent, laat het even weten bij Ruud of bij mij, want we hebben hier ook als gemeente een aantal exemplaren van op voorraad. Even kijken waar ik nu geweest ben. Ja, God heeft het allemaal prachtig gemaakt. Hij zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Maar toen kwam Genesis 3. En dat wil ik ook even lezen met elkaar. De eerste 6 versen. De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zei de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, ge zult geen zin sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennen de goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man die bij haar was en hij at. De duivel die komt naar de vrouw toe en die zegt, je mag zeker niks van God, hè? Je mag zeker niet van een van die bomen eten, hè? God beperkt je in je vrijheid. Zie je dat dan niet? Maar de vrouw zegt, jawel, we mogen van alle bomen eten, alleen van die ene boom mogen we niet eten. Want als wij daarvan eten, dan zullen we sterven. Maar de duivel zegt, maar dat is helemaal niet waar, hoor. Je zult helemaal niet sterven. God zit gewoon tegen je te liegen. Hij wil je dom houden. Want hij weet, als jij van die boom eet, dan zul jij net als God zijn. Dan zul je zelf kunnen bepalen wat goed en kwaad is. En dat wil hij natuurlijk niet. Denk jij nou echt dat God voor jou moet bepalen wat goed en kwaad is? Wat een betutteling, zeg. Dat kun je best zelf bepalen, hoor. Daar heb jij God helemaal niet voor nodig. Jij kunt best zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En als je van die boom eet, dan worden je ogen geopend. Dan kun je echt zelf bepalen wat goed en kwaad is. En zo heeft de duivel Eva en Adam wijsgemaakt dat ze zelf wel konden bepalen wat goed en kwaad is. Los van hem. Hem hebben ze daar voortaan helemaal niet meer voor nodig. En konden ze nu zelf bepalen wat goed en kwaad is? En wij, het nageslacht van Adam en Eva, kunnen wij bepalen wat goed en kwaad is? Ik denk dat we maar even om ons heen moeten hoeven te kijken of in de geschiedenis. Ik ben op het moment een boek aan het lezen over de geschiedenis. Nou, het is alleen maar oorlog, om maar zo te zeggen. Dus, conclusie is, wij kunnen dat helemaal niet. Het tegendeel is waar. Eva zag dat de boom begeerenswaardig was om daardoor verstandig te worden. Maar die verstandige mensen hebben er met elkaar toch maar een behoorlijke puinhoop van gemaakt. Eva die zag wat. En als de duivel je wat laat zien, dan moet je heel voorzichtig zijn. Eva zag dat de boom begeerenswaardig was om daardoor verstandig te worden. Maar God zag ook wat. God zag heel wat anders. Dat kun je lezen in Genesis 6 vers 5. De Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde. En dat al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, ten alle tijden slecht boos was. In gewoon Nederlands, altijd alleen maar slecht. En Eva zag nog wat. En ze zag dat de boom begerenswaardig was om daardoor verstandig te worden. En ook hier zag God heel wat anders. God keek neer uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. En wat zag hij? Allen zijn afgeweken. Tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Blijkbaar konden we helemaal niet goed zelf bepalen wat goed en kwaad is. Nee, Adam en Eva zijn er door het eten van die boom bepaald niet verstandiger op geworden. En wij, hun nageslacht, ook niet. En toch, toch gebruikt de duivel vandaag de dag nog precies dezelfde leugen als waarmee die Eva en Adam misleiden. Hij maakt ons nog steeds wijs dat wij zelf wel kunnen bepalen wat goed en kwaad is. En dat sluit natuurlijk heel fijn aan op onze zondige natuur. Want wij willen toch ook het liefste doen wat we zelf willen. Wij willen ons toch ook niet laten betuttelen. En dat is ook het motto van onze maatschappij. Doe maar gewoon wat je zelf wil. Iedereen mag dat zelf uitmaken. En ook op seksueel gebied kunnen wij zelf al uitmaken wat goed en kwaad is. Maar laten we er ons bewust van zijn dat het nog steeds dezelfde leugen is als waarmee de duivel Adam en Eva misleiden. En het lijkt wel of deze leugen alleen maar sterker is geworden dan ooit tevoren. In onze tijd is deze leugen de wereld ingebracht door onder andere deze man. Dit is Aleister Crowley. Hij was een van de grondleggers van het satanisme. En hij leefde van 1875 tot 1947. En door de Britse pers werd deze man de slechtste mens op aarde genoemd. Hij zelf noemde zich graag het apocalyptische beest 666. En deze man heeft een boek geschreven. The Book of the Law. Het boek van de wet. En hij beweerde dat de duivel zelf hem dit boek gedicteerd had. En ik vrees dat hij daar inderdaad gelijk in had. In de kern kwam het boek hierop neer. Doe wat je wilt. Doe wat je wilt, zal de hele wet zijn. En deze ideeën van deze man hebben heel veel invloed gekregen in onze maatschappij en op ons denken tot op de dag van vandaag. Want ik denk dat je dat best bekend voorkomt, hè? Doe maar lekker waar je zin in hebt. En als het goed voelt, dan moet je het gewoon doen. Doe maar wat je wilt. En deze Aleister Crowley had heel erg veel invloed. Met name door de muziek werden zijn ideeën, en ik denk nog steeds worden zijn ideeën, er bij de jongeren ingestampt. Artiesten als Ozzy Osbourne, de Stones, maar ook de Beatles waren grote bewonderaars van hem. En ze verspreidden ook zijn ideeën door hun muziek. En John Lennon citeerde deze man met de woorden: het hele Beatle-idee was toch om te doen waar je zin in hebt. Doe maar wat je wilt. En ik zei al, door met name de Beatles, maar ook nog steeds vandaag de dag, worden deze ideeën door de muziek, ja, dan worden we echt, en vooral de jongeren worden daarmee overspoeld. En wat zijn die ideeën? Vrij drugsgebruik. Vrije seks. Rebellie tegenover God. De overheid. En je ouders. En het gezin. Staatsvijand. Nummer 1. En deze ideeën winnen vanaf die tijd steeds meer terrein. En sinds enkele jaren, enkele tientallen jaren, is er een sterke lobby gaande in deze wereld om ons deze ideeën op te dringen. En het is de zogenaamde gender mainstream. Het is niet iets wat heel erg duidelijk van bovenaf opgelegd wordt, heel duidelijk, maar juist meer iets als een soort onderaardse stroming wat opwelt en voor je het in de gaten hebt, sta je met je voeten in het water. En deze strategie wordt ons sterk opgedrongen door de zogenaamde LHBTQ-beweging. En daarmee mag je zelf bepalen of je man bent, of vrouw, of niks, of wat je maar wilt. En je gender kan dan wat anders zijn als je biologische geslacht. Je mag zelf bepalen met wie je seks hebt, wanneer je seks hebt, met mannen of vrouwen of allebei, met één iemand of meerdere. Het maakt allemaal niet uit. En met deze ideeën worden onze jongeren en ook onze kinderen vandaag de dag overspoeld. En juist jonge lui die in de puberteit zitten en hun identiteit en hun seksualiteit moeten ontdekken, worden hierdoor enorm in de war gebracht. Zelfs op basisscholen worden kinderen al met deze ideeën geconfronteerd. Of misschien moet ik zeggen, geïndoctrineerd. En deze ideeën worden vandaag de dag openlijk gepromoot als goed. Door muziek, door de media, maar zoals gezegd ook door zogenaamde seksuele voorlichting op scholen. Kortom, er is een sterke lobby gaande in deze wereld die alle vormen van seksualiteit die buiten Gods ontwerp vallen, promoot. En aangespoord door de Verenigde Naties en de Europese Unie zijn er tal van commissies die met heel veel geld, en dan praat je echt over vele miljarden, die deze ideeën aan ons en vooral ook aan onze jongeren opdringen. Maar wat is het gevolg hiervan? Levens van kwetsbare jongeren, van pubers, worden vernietigd door deze ideeën. In Amerika is een psychiater, een dokter met eredoctoraat, Dr. Paul McHugh. Hij heeft verschillende boeken geschreven en heel veel medische artikelen. En die heeft onderzoek gedaan ook naar transgenders. En in een van deze studies toont hij aan dat het zelfmoordcijfer onder transgenders die een geslachtsverandering hebben ondergaan 20 keer hoger is dan onder niet-transgenders. Ook geeft hij aan dat bij mensen met transgendergevoelens, of mensen die die gevoelens hebben geuit, dat die bij 70-80% van deze mensen vanzelf weer verdwijnen na verloop van tijd. En deze man zegt, mensen die gevoelens hebben als genderdysforie, dat ze er recht op hebben om begrepen te worden en goed behandeld te worden. En als dat niet gebeurt, kan het tot beangstigende psychologische gevolgen leiden. En opnieuw wil ik zeggen dat er mensen zijn die oprecht met deze dingen worstelen. Ook broeders en zusters. En dat we die gevoelens altijd serieus moeten nemen. En dat ze juist in de gemeente een warme plek moeten hebben. Niet om te zeggen, doe maar wat je wilt. Maar wel om naast ze te staan in de strijd. En te zeggen, je bent door God geschapen. Je bent door God gewild. Hij wijst je niet af. Hij wil je zegenen. Maar wat is het gevolg als we doen wat we zelf willen? Wat is het gevolg van vrije seksuele omgang onder jongeren en wisselende contacten? Ik heb net uitgelegd dat door seksuele omgang er hechtingen ontstaan. Dat je als het ware aan elkaar wordt gelijmd. Geestelijk en emotioneel. Ook al is het contact maar kort. Ook al is het maar voor één nacht. En wat denk je? Wat is het gevolg als dit soort contacten weer verbroken worden? Ik heb net uitgelegd dat het hetzelfde is als wanneer je twee stukken papier aan elkaar maakt. Je kunt ze niet van elkaar losmaken zonder dat ze beschadigd raken. Je verliest iets van jezelf. Je verliest iets van je identiteit. Je gaat van binnen stuk. En dit zijn dan twee papiertjes. Maar stel dat ik dit weer ergens anders op lijm en het weer lostrek. En het weer vastlijm en het weer lostrek. Je verliest jezelf. Je verliest je identiteit. Seksualiteit heeft altijd gevolgen. In de context, zoals God het bedoeld heeft in het huwelijk, is het constructief, is het tot opbouw, is het tot zegen. Maar buiten Gods bedoeling maakt het je leven stuk. Word je er niet rijker van, maar word je er armer van. En dan heb ik nog niet eens gesproken over alle abortussen en alle SOA's. Daar heb ik het nog niet eens over gehad. Maar innerlijk word je verontreinigd. In de Bijbel, in Genesis 34, staat de geschiedenis van Dina, de dochter van Jacob en Lea. En Dina wilde ook wel eens uitgaan. Ze ging erop uit om de meisjes van het land te ontmoeten. Hoe het precies gegaan is, vertelt de Bijbel niet. Misschien hebben die meisjes haar wel weer naar andere plaatsen meegenomen, maar het gevolg is dat ze verkracht werd door een jongen met de naam Sichem. En in dit gedeelte komen we hetzelfde woord weer tegen als in Genesis 2 vers 24. Wat daar vertaald wordt met hechten, vastlijmen. Daar staat de ziel van Sichem raakte aan Dina innig gehecht. Er staat vastgelijmd. Al na één seksueel contact. En er staat er dat Jacob, de vader van Dina, het hoorde dat Sichem haar onteerd had. Eigenlijk staat er haar verontreinigd had. Zo staat het ook in de Statenvertaling. In het boekje wat ik net liet zien, verstrikt met als subtitel Nieuw wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van vrije seks voor onze kinderen, daar staan een aantal dingen die best schokkend zijn. In een studie is aangetoond dat zowel bij jongens als meisjes, en dan gaat het over pubers, die seksueel actief zijn, dat die 3 keer meer kans hebben om depressief te worden dan hun vrienden die nog maar zijn. En in dit onderzoek is ook rekening gehouden met andere factoren. Dus dat dit echt terug te brengen is op het seksuele contact. En meisjes die seksueel actief waren, liepen 3 keer meer kans om een zelfmoordpoging te ondernemen. En bij jongens is die kans zelfs 7 keer zo groot. Ook hebben ze studie gedaan naar het ongehuwd samenwonen. En het blijkt dat stellen die eerst samenwonen voordat ze trouwen, een grotere kans hebben op echtscheiding dan stellen die niet eerst samenwonen. Ja, de conclusie kunnen we zeggen. De conclusie is eigenlijk dat het ontwerp zoals God het gemaakt heeft, supermooi is. Maar we zien ook dat als we zelf bepalen wat goed en kwaad is, dat we dan in enorme problemen terecht kunnen komen. De duivel is er alleen maar op uit om je leven te verwoesten. Dat wil ik ook echt tegen de jonge mensen zeggen. Het lijkt zo mooi alles wat hij aanbiedt, maar hij heeft maar één doel en dat is je leven kapot maken. En ik pak met name jonge mensen die kwetsbaar zijn, pubers. En ik wil ook graag tegen de ouders zeggen. Ouders, pas op je kinderen. Ook op je pubers. Waar zijn ze mee bezig? Waar zijn ze mee bezig? Op de sociale media. Ik heb een aantal boeken gelezen, ook ter voorbereiding van dit onderwerp. En een van de boeken ging over de seksuele revolutie. En die had ook als titel Vernietiging van de vrijheid in naam van de vrijheid. De duivel is er alleen maar op uit om je leven te verwoesten. In 1 Petrus 5 vers 8 staat, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. De duivel is je tegenpartij. Hij is tegen je. Hij doet wel alsof hij voor je is, maar hij is tegen je. Hij is alleen maar op je ondergang uit en hij zal niet rusten voordat je in de hel bent. Geloven we echt dat de Heere God veel beter weet dan wij wat goed voor ons is? Of laten we ons beïnvloeden door de denkbeelden van de wereld en denken we, het zal me meevallen. De Heere God heeft echt het beste met ons voor. Hij wil dat we het leven kiezen. En daarom heeft hij ons juist die levenregels gegeven. Juist omdat hij ons wil zegenen, dat is zijn verlangen. Hij wil ons niet ons geluk ontnemen, maar hij wil ons juist geluk geven. Geloof je dat? Of ben je net als Harry? Dan vragen jullie natuurlijk af, wie is Harry? Nou, dit is Harry. Harry is een goudvis. En hij heeft het heel erg naar zijn zin. Elke dag dan zwemt hij vrolijk door zijn aquarium heen. Hij wordt goed verzorgd, heeft goed te eten. Harry is gewoon gelukkig. Tot op het moment dat Tijger de poes een praatje maakt met Harry. En de poes zegt van, jongen, zegt, jij bent ook niet vrij. Is dat nou leven? Jij zit de hele dagen maar tussen vier van die glasplaatjes rondjes te zwemmen. Dat is toch geen vrijheid? Hier buiten het aquarium. Daar is vrijheid, hier waar ik ben. En vanaf die dag was Harry niet meer gelukkig. En hij dacht, ik wil ook die vrijheid hebben. En op een gegeven moment, dan neemt hij een aanloop en Harry springt het aquarium uit. Zijn vrijheid tegemoet. Maar sinds die dag heeft niemand meer iets van Harry vernomen. Ja. Het is natuurlijk een beetje een grapje, maar het is heel ernstig wat er aan de hand is. Hè? Ik hoop dat jullie dat begrijpen, maar ik heb juist dit voorbeeldje even gebruikt, omdat je dan veel beter kunt onthouden. Laat je niet misleiden. En tegen de jonge mensen wil ik ook graag zeggen, maak goede keuzes als je nog jong bent. Zorg dat je je rein bewaart tot het huwelijk met de man of de vrouw die de Heere God voor je heeft bedoeld. Daarmee bespaar je jezelf heel wat moeilijkheden en geef je de Heere God de gelegenheid om je te zegenen, want dat is wat hij graag wil. Kun je nog geen vergeving krijgen als je verkeerd gedaan hebt? Ja, zeker wel, gelukkig wel. Als je je zonde belijdt, als je je bekeert, mag je vergeving ontvangen. Maar ik wil er wel bij zeggen dat de gevolgen van de verkeerde keuzes, en zeker op seksueel gebied, heel vaak niet meer terug te draaien zijn. En je soms achtervolgen, je leven lang. En daarom is het zo belangrijk om de Heer Jezus te volgen als je nog jong bent. Je leven is dan nog open, zodat de Heer God het kan vullen. Tot zijn eer, zoals Hij het wil. Het is natuurlijk voor ons allemaal belangrijk om met onze zonden, ook op seksueel gebied, in het reine te komen. En misschien is tijdens het luisteren naar de preek is er wat boven gekomen wat nog niet opgeruimd is. Of er is iets boven gekomen waar je strijd mee hebt. Misschien zit er nog van binnen iets wat je nog nooit aan je vrouw of aan je man verteld hebt. En wat je al jaren als een geheim met je meedraagt. Kom ermee in het licht. Beleid het aan elkaar. Of ga ermee naar iemand anders in vertrouwen. Om er samen voor te bidden en er samen mee naar de Heere te gaan. De Heer Jezus zegt in Johannes 3, vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Ook als je in de fout gegaan bent, mag je vanmorgen bij hem komen. De Heer Jezus is juist naar deze wereld gekomen voor zondaren. Hij is gekomen om ons van onze zonden te bevrijden en om de werken van de duivel in ons leven te verbreken. Geef je leven aan hem, voor het eerst of opnieuw. Maar laten we beseffen dat we niet vrij zijn als we zelf bepalen wat goed en kwaad is. We zijn vrij als we God laten bepalen wat goed en kwaad is. We zijn vrij als we tussen de vier glasplaatjes van Gods bescherming leven. Je bent niet vrij als je doet wat je zelf wilt. Maar je bent vrij als je doet wat God wil. Dat is ook het lied wat we zo gaan zingen. En er komt een hele mooie tekst in voor, een mooie regel. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Misschien is het goed dat we eerst dat lied zingen en daarna nog met elkaar gaan bidden.